Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Dit zijn de zwoele, zweverige tonen van het nummer Lunar Rhapsody van Samuel Hoffman. En waarom luisteren we daarna? Nou, omdat dat het nummer was dat Neil Armstrong in 1969 luisterde toen hij op terugweg was vanaf de maan naar de aarde. En Armstrong had even daarvoor natuurlijk over de maan gelopen. En de maan, daar gaan we het vandaag eens even goed over hebben. Want ik zie hem zo vaak aan de hemel staan dat ik hem eigenlijk voor lief neem. En nou ja, vanaf de aarde kijk ik dan naar de maan en dan zie je die kraters. Ja, je ziet hem wassen en dat is groeien. Dan wordt hij groter. Je ziet hem afnemen, dan wordt hij weer kleiner. De grote hype om de maan, die was natuurlijk in de jaren 60, in de dagen van Armstrong. Tegenwoordig hebben we het veel vaker over reizen naar Mars of Jupiter. Terwijl de maan die zo dichtbij staat, moeten we daar niet weer een keertje naartoe. En hoe goed kennen we de maan nu eigenlijk echt? We gaan in deze aflevering opnieuw kennis maken met deze oude bekende. En daarom is aangeschoven Eddy Echternach. Hey Eddy.
Ja, hi Lucas. Hoi.
Leuk dat je er weer bent.
Ja.
We hebben je vaker uitgenodigd als het gaat om astronomische onderwerpen. En nu gaan we het eigenlijk hebben over, ik zeg al van het is een oude bekende. Iedereen kent hem, de maan. Dat is toch waar eigenlijk iedereen die een beetje van astronomie houdt, die begint toch bij de maan. Was dat ook voor jou zo?
Ja, zeker. Maar dat had onder andere ook met die periode te maken. Want ik ben een kind van de jaren 60. En dan praat je dus over de tijd van de Apollo-reizen. En ja, daar heb ik natuurlijk, voor zover daar beelden van waren, heb ik die gezien in heel slecht zwart-wit. Op een hele oude televisie uiteraard, ouderwetse.
En keek je zelf dan ook in de achtertuin door een telescoopje of verrekijker naar de maan?
Nee, toen nog niet. Nee, ik had toen, op dat moment had ik nog even niks, maar toen ik een beetje ouder was, kreeg de eerste maanlanding, toen was ik een jaar of, wat zal het zijn geweest, 8. En een paar jaar later kocht ik mijn eerste telescoopje. Een heel simpel ding hoor, helemaal niks bijzonders. En eigenlijk was de maan het enige wat je er goed mee kon zien. Dus dan ga je al snel op de maan richten.
Ja, en dan zie je toch wel verrassend veel.
En dan zie je best heel veel, ja. Dat is opvallend. Ja, je kunt echt met een heel bescheiden telescoopje kun je al heel mooi die kraterlandschappen en die donkere zeeën tussen aanhalingstekens bekijken. En dat is echt heel leuk.
En tegenwoordig kunnen we de luisteraars wel aanraden om zelfs wel met een, als je door een verrekijker kijkt, dan kun je
ja,
al
een verrekijker is al heel erg de moeite waard. Ja, tuurlijk. Moet je vooral een keer doen. Zeker een beetje bij mooie. En dan moet je dan niet per se bij volle maan doen, want dan zijn de details een beetje, die vallen een beetje weg in de gloed van het licht. Maar als een beetje halve maan, dan is het echt een fantastisch mooi gezicht om naar de maan te kijken. Dat moet je zeker een keer doen.
Ja, en aan tafel is ook aangeschoven Hendrik Spiering.
Hallo.
Jouw voorliefde voor de maan kennen we al uit onze podcast. Die ging over de race naar de maan eigenlijk. Vandaag gaan we het hebben over de maan zelf. Was jij net zo begeesterd door de maan als Eddy destijds?
Nou, ik heb nooit als kind door sterrenkijkers gekeken en zo. En ik heb een jaar of 10 geleden een hele eenvoudige telescoop gekocht. En de schok als je dan de maan echt heel groot ziet. En inderdaad, niet voor volle maan, maar dat je echt het licht over die kraters ziet vallen. Dat is echt wel een soort ruimteervaring eigenlijk. Dat kan ik echt iedereen aanbevelen. Zelfs een verrekijker, maar ook ja, iets groter misschien. En dan ja, de hoeveelheid licht die er ook van afkomt. Dus je kunt zoveel zien.
Ja, wat mij dan opvalt is dat de maan is ook een gewoon echt een ruimteobject dat je volledig kan zien. Want afgelopen week stond Venus bijvoorbeeld heel erg mooi aan de hemel. Maar dat lijkt dan toch een lichtpuntje. Weet ja. je? Terwijl de maan is gewoon... Ja, het is wat het is.
Hij is bijna tastbaar, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, Venus, dat is toch nog is meer een schijnwerper, zou je kunnen zeggen. Die is wel heel, heel helder. Maar die, ja, dat, ook daar zie je trouwens wel door een telescoop wel schijngestaltes in, hoor. Maar dat is...
Ja, en het bolletje met het bolletje Jupiter en Venus. Dat zijn toch wel ervaringen dat je ziet dat een ster is een puntje.
Ja.
Maar een planeet is echt een bolletje. En dan denk je, oh...
Ja. Ja. Ja, dat is mooi.
Mijn naam is Dikkels Brouwers. En Eddie, ik dacht laten we eens even beginnen met... ik zei al, we gaan even opnieuw kennis maken met een oude bekende. En ik zat een beetje over de maan te denken. En ik dacht, ik zie gewoon vanuit mijn eigen achtertuin... verschillende dingen gebeuren met de maan. En ik dacht, laten we gewoon even ze één voor één langslopen... en uitleggen wat er dan achter zit. We hebben het al benoemd. De maan wisselt eigenlijk van mate van hoe die belicht is. Eigenlijk. Ja,
van gestalte.
Van gestalte.
Van gestalte, letterlijk. Ja. Ja.
Dat is de chique term. Hij gaat van zo'n een heel klein reepje naar een halve maan, naar een volle maan. En dan gaat hij ook weer terug.
Ja.
Hoe kan dat? Wat gebeurt er?
Kan dat nou?
Hoe kan dat nou? Ja, nou, het is in feite simpelweg het gevolg van het feit dat de maan om de aarde draait. En daardoor valt het zonlicht voortdurend vanuit een andere hoek op het maanoppervlak als je het vanaf de aarde bekijkt. En bij volle maan staat, als je de volle maan voor je ziet, dan staat de zon bij wijze van spreken recht achter je. Onder de horizon natuurlijk, maar recht achter je.
Nou, maar je hebt het ook wel eens bij als hij overdag te zien is.
Ja, maar dan is het altijd een partiële fase. Hè? Dus dan is hij altijd half verlicht of zo. Oh. Hè? Dus dan dus nooit helemaal. Maar inderdaad, en dat is een cyclus die gewoon eens in 28 dagen doorloopt. Hè? Dus,
alles draait in het zonnestelsel en je moet altijd de goede draaiing zien te identificeren om een hemelverschijnsel te verklaren.
Ja, nou dit is de draaiing van de maan om de aarde.
Ja, ja. En iets anders dat ik de maan zie doen is als ik het, stel ik zie de maan om 8 uur 's avonds op een bepaalde plek staan. Als ik dan 2 uur later kijk, dan staat hij echt heel erg anders. Dan staat hij meestal wat hoger.
Dat is een stukje opgeschoven, maar dat komt door de draaiing van de aarde.
Precies, dat is dus weer een andere draaiing. Ja, Hendrik, jij lacht een beetje, maar ik dacht dat het is wel heel goed om bij deze hele simpele observaties te beginnen. Om dat een beetje te begrijpen. Want en jij zegt dat is de draaiing van de aarde. Dat, en dat is wij draaien dan zie je eigenlijk
24 uur.
Ja, dat wij wegdraaien ten opzichte van, tenminste ons plekje dan op aarde.
Ja. Ja, maar ik lachte juist omdat het die dingen waar je je hele leven al aan gewend bent...
Ja.
Dan kan je ineens naar kijken en dan denk je, ja, waarom staat hij nou ineens ergens anders?
Ja, nou dat had ik dus een beetje toen ik zo zat te denken. En het andere opvallende toch wel is dat alles draait in het zonnestelsel en toch zien wij altijd dezelfde kant van de maan.
Ja, dat is goed dat je dat even opmerkt, ja. Want dat is inderdaad zo, dat is wat men noemt synchrone rotatie. En dat betekent dat de maan... in precies dezelfde tijd om zijn as draait als dat hij om de aarde draait. En het gevolg daarvan is dat je precies altijd dezelfde kant van de maan blijft zien. Je ziet eigenlijk maar de helft. Het schommelt wel een beetje hoor. Dus het is niet zo dat het precies de helft is. Maar in de loop van een maand kunnen we hem wel een beetje zien schommelen. Maar dat is maar een heel klein beetje. En dan zie je dus net iets meer. Maar de achterkant... Die zien we eigenlijk nooit. Hè? Dus daar zien we maar een heel klein randje van.
Wat dan in het Engels zo poëtisch de dark side of the moon heet?
Nee, dat is een misverstand. Hè? De achterkant is net zo vaak licht als de voorkant. De dark side of the moon, dat komt door die Pink Floyd. Dat het Pink Floyd album natuurlijk, dat het heel een gedragen term is geworden.
Ja.
Maar in feite is de maan overal altijd even vaak licht en donker. Dus dat,
En is het nou, want je zegt van de maan draait dus om zichzelf even snel als dat hij om de aarde draait.
Ja.
Is dat een wonderbaarlijk astronomisch toeval of zit daar iets achter?
Nee, dat is geen toeval. Dat is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van wat we noemen getijdenwerking of getijdeneffect. En dat heeft alles te maken met de sterke aantrekkingskracht van de aarde. En je moet je voorstellen dat door die getijdenwerking ontstaan ook op de maan zelf, zeg maar, een soortement uitstulpingen, zou je kunnen zeggen. Hij is niet perfect rond. En dat zorgt ervoor dat er een vrij ingewikkeld krachtenspel op tussen aarde en maan. En dat zorgt eigenlijk voor dat de maan steeds meer gedwongen wordt om in datzelfde tempo om zijn as te gaan draaien als dat hij om de aarde draait.
Het is toch gewoon zo, omdat de aarde veel groter is, remt hij de maan af.
Ja, zou je kunnen zeggen, maar waarom die dat doet. Hè? Kijk, de maan is geen perfecte bol. Hè? Als de maan echt een perfecte gladde bol zou zijn geweest, dan was dat veel, veel lastiger geweest. In principe komt het daar wel op neer, ja. Ja.
Mercurius heeft het ook, toch?
Mercurius is weer een heel apart geval. Die doet het bij de zon, maar weer niet één op één. Oh. Dat is ook wel een synchrone rotatie, maar dan met een verhouding 2:3. Dan moet ik altijd even goed nadenken welke de twee.
Hij is nog niet helemaal afgeremd.
Ja, en of dat ook gebeurt is nog maar de vraag. Want de baan van Mercurius is een ellips. Dat maakt het ook alweer ingewikkelder. En bovendien heeft hij ook meer last van de andere planeten
Oké, terug naar de maan.
terug naar de maan, ja, dat lijkt me verstandig.
Wat ik wel interessant vind is dat het een hele simpele observatie is. Maar als het gaat, en ik denk dat we dat vaker gaan tegenkomen als het om de maan gaat, maar dat de verklaring voor waarom dat zo is, die is nog niet zo evident.
Nee, en het is overigens wel zo dat die synchrone rotatie zie je wel bij een heleboel andere manen in ons zonnestelsel. Dus het is niet zo dat de maan in dit opzicht nou heel erg uniek is. Je ziet het bij de manen, de grote manen van Jupiter zie je het ook, en bij Pluto en Charon, de dwergplaneet en zijn grote maan. Dus op zich is het een logische consequentie van, je hebt gewoon een hemellichaam met een sterke aantrekkingskracht en een veel kleiner hemellichaam dat er gevoelig voor is. En dat resulteert dan al heel snel in synchrone rotatie.
je hebt al een paar manen in het zonnestelsel genoemd. Ik bedoel, voor ons is de maan gewoon de maan, want er is er maar één. Andere planeten hebben meerdere manen. Maar hoe verhoudt onze maan, zeg maar, zich tot al die andere manen? Is onze maan dan bijzonder? Of is het er eentje zoals heel veel planeten een maan hebben?
Als je het puur over de grootte hebt, hè, de maan is ongeveer iets van 3500 kilometer in middellijn, dan is die de vijfde maan van ons zonnestelsel. Er zijn drie manen van Jupiter zijn groter en de grootste maan van Saturnus, Titan, is ook groter dan onze maan.
Dus het is een flinke maan eigenlijk.
Dus het is een flinke maan, zeker als je bedenkt dat, we hadden het net over de manen van Jupiter en Saturnus, die planeten die zijn echt veel groter en veel zwaarder dan onze aarde. Hè. Dat is echt best een groot verschil. En dat wij desondanks zo'n grote maan hebben, dat is op zich wel heel bijzonder. Ja.
Dus de aarde telt echt mee op maangebied?
Op maangebied doen we zeker mee, ja. Ja.
En zijn we dan ook nog, Jupiter en Saturnus zijn ook gasplaneten.
Ja.
Zijn we daarin ook bijzonder dat we als rotsplaneet?
Nou, ja, als rotsplaneet zijn we helemaal bijzonder. Want in feite zijn maar ons zonnestelsel kent naast de aarde drie rotsplaneten. Hè. Dus dan heb je nog Mercurius, Venus en Mars. En Mercurius en Venus hebben zelfs helemaal geen maan. En Mars die heeft maar twee hele kleine maantjes. Dus wat dat betreft steken we er wel bovenuit, ja.
Ja. En als het gaat om, voor mij voelt de maan best groot als ik gewoon naar buiten kijk en hij staat aan de horizon.
Oh ja. Daar ken ik nog iets voor. Hij is namelijk heel klein. Want als je namelijk, je moet je arm strekken,
ja,
en dan je duim omhoog.
Dat doe ik nu even.
En dan is de maan net zo groot als de nagel van je duim, ongeveer.
Dat is een. Dat klopt altijd in perspectief met hoe mensen lichamen zich ongeveer.
Ja, dus de duim is meestal niet enorm groot als je een heel kort armpje hebt.
Nee.
Maar het klopt niet altijd natuurlijk, maar het is echt heel klein.
Ja, oké. Ik snap nu dat in mijn totale blikveld dat het niet zo groot is, maar ik heb geen context als ik naar de nachtelijke hemel kijk. En dan zie ik vooral veel sterretjes als lichtpuntjes, als speldenknopjes. En dan valt die maan, zeg maar, wel op. Is die ook, stel ik zou op, je zegt dat Mars heeft een soort dwergmanen eigenlijk. Mm-hmm. Jupiter heeft ook heel veel manen. Als je daar op het oppervlak zou staan, zijn die manen dan even groot vanaf daar gezien?
Ze zijn heel klein, maar ze bewegen ook een hele lage baan om Mars. Dus de afstand tussen zeg maar degene die op het oppervlak staat en het maantje is
ook kleiner.
Is veel kleiner. Dus je kunt dan ook een klein object valt dan wel op. Je kunt wel Phobos en Deimos wel zien hoor.
Vanaf. Er is een filmpje van een maansverduistering op Mars. Zie je Phobos of Deimos zie je langs de zon komen?
Zonsverduistering, ja. Ja,
ja oh ja, sorry.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat kan. Ja. Dus het is, maar de zon is daar ook weer kleiner. Hè? Dus je hebt ook makkelijker een zonsverduistering op Mars dan hier. Omdat de zon verder weg staat. Dus wat dat betreft speelt alles dan in het voordeel van zo'n klein maantje. In ons geval is het helemaal perfect natuurlijk. Omdat de maan, als je in grootte aan de hemel vergelijkt met de zon, dan is die vrijwel precies even groot.
Ongelooflijk.
Dus diezelfde duimnagel van Hendrik eigenlijk?
Ja,
die kan ook de zon
bedekken. Maar dat is dus
dat moet je nooit doen, want dan krijg je recht bij de zon.
Ja, maar goed, ik bedoel, je kunt ook zeggen van het feit dat die duimnagel van Hendrik net zo groot is als de maan en de zon, dat is op zich ook alweer een toeval. Hè? Ik bedoel,
dat had ik wel gehoopt, ja.
Ja, maar je bedoelt het is een toeval omdat het er is geen, net zoals nee, die is, synchrone rotatie,
nee, er is geen,
daar is wel.
Er is geen wettelijke wetmatigheid die zeg maar dwingt dat er op een gegeven moment zons- of maansverduisteringen ontstaan. Dat is echt toeval.
Ik denk echt dat het enige bewijs is echt dat we in een hele bijzondere tijd leven. Dat het precies past.
Ja, maar je moet je wel realiseren dat kijk, nu past het precies, inderdaad. Maar de maan, de afstand tot de maan die verandert in de loop van de tijden.
Hoe verandert die dan?
Nou, hoe verandert die of hoe snel bedoel je?
Ja, hoe snel? Welke kant gaat het op?
Oh, hij gaat van ons vandaan. Maar heel langzaam hoor. Dat is met een snelheid van ongeveer 4 centimeter per jaar.
Oké. Okay.
Dus dat is maar een heel klein verschil. Maar op de lange termijn ga je dat wel merken. Hè? Want als de maan van ons vandaag
lange
gaat,
termijn, miljoenen jaar.
Ja, dan praat je over inderdaad honderdduizenden of miljoenen jaren.
Want Neil Armstrong die hoefde 2 meter minder ver dan dat vandaag de dag zou moeten.
Ja, daar komt het wel een beetje neer. Hè? Ja, ja.
Ja. Maar op miljoenen jaar gaat het natuurlijk wel tellen.
Ja, dan gaat het tellen. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat die maan vanaf de aarde gezien gewoon te klein wordt om nog de hele zon af te dekken.
En dat is nu ook al, want de maan staat niet altijd even
Klopt.
Ver. Want het is een soort ovaalheid, dat denk ik.
Ja, een ellips.
Ellips. Ja. En je hebt wel eens zo'n ringverduistering dat de maan op zijn verste weg staat.
Ja.
Dus dat is dan 420 of zo.
Zoiets in die orde, ja.
1000 kilometer. En dan past hij er net voor. Dan zie je wel die ring.
Maar nu ik sla even aan op iets anders wat je zegt, Hendrik. Want je zegt als de maan op zijn verst staat. Want is daar dan verschil in wat de afstand tussen aarde en maan is?
Ja, die varieert een klein beetje. Dat is in orde van, ja, ik ben
40, 50.000
kilometer. Ja, in de orde van 10%, hè, zeg maar. Dus tussen zijn verste punt van de aarde en zijn meest nabije punt van de aarde is in de orde van 10%.
Dat is nog best wel fors.
Weet je wat het bizarre is? We kunnen die afstand tot de maan dus echt gewoon tot op een fractie van een centimeter nauwkeurig meten gewoon. Hè? Ik noemde net eventjes van hij komt 4 centimeter per jaar verder te staan.
Ja.
Maar dat moet dus ook gemeten worden. En het aardige is dat we dat doen met die stokoude soorten met spiegels die Apollo-astronauten destijds in de jaren 60 op de jaren 70 op de maan hebben neergezet.
Echt waar?
En ook nog een er is ook nog eentje van een Russisch karretje.
Een Russisch karretje
heeft ook nog zo'n spiegel bij zich. En die worden dus vanaf de aarde bestookt met laserbundels. En dan moeten echt astronomische aantallen fotonen op die dingen af worden geschoten om 1 of 2 terug te krijgen. Maar het lukt.
Nee, ik wist het echt niet.
Ja, het is echt bizar. En op die manier kun je dus gewoon door de reistijd van die laserbundel te meten. En dat kan heel nauwkeurig. Dat is fantastisch. En dus kun je gewoon heel tot op de millimeter gewoon
vanuit de aarde bestoken we eigenlijk de maan voortdurend met laserlicht.
Niet voortdurend, het zal periodiek gebeuren.
Iedere maand heeft de conciërge van het Astronomisch Instituut de taak om op die knop te drukken.
Maar dat is echt zo'n bizar idee dat je gewoon die afstand gewoon zo nauwkeurig kunt meten.
Ja?
Pas sindsdien weten we denk ik dat die ook langzaam weggaat.
Ja, zeker. Ja, tenminste in ieder geval wat precies het tempo is. Ja.
Maar het is wel, het is zo'n poëtisch experiment bijna, dat ik had er nog nooit van gehoord. Echt mooi. En Eddie, je hebt het ook al even genoemd op toen het over die synchrone rotatie ging. Toen zei je even ging het even over de getijdenwerking. Maar toen had je het over de getijdenwerking op de maan eigenlijk.
Ja.
Maar waar we de maan ook van kennen. Tenminste dan, weet je wel, je gaat met je bent klein en je gaat met papa en mama naar het strand. En dan zie je het water komt en het water gaat. Eb en vloed. En dan wordt er gezegd, ja, dat komt door de maan.
Ja. En dat is ook zo.
Dat is ook zo.
Voor een belangrijk deel, hoor. Moet ik er gelijk bij vertellen. Want ook de zon oefent een aantrekkingskracht en een getijdenwerking op de aarde uit. Maar die van de maan, de invloed van de maan is het sterkst.
En nu wil ik mijn ouders best geloven dat het door de maan komt. Ja. Maar ik wil toch graag nog een keertje van jou horen. Zodat ik het heel goed kan uitleggen aan mijn kinderen straks.
Ja, ja, dat is best wel een dingetje. En het grappige is dat de verklaring die je eigenlijk overal leest en ziet, of je nou een sterrenkundeboek pakt, of op YouTube kijkt, of op wat dan ook, bijna alle plaatsen staat het fout.
Oké.
Okay. Het standaardverhaal is dat de maan trekt aan de aarde en hij trekt iets harder aan de voorkant dan aan de achterkant. En hij zou je zeggen. En dan daardoor krijg je dus
een vloedberg.
Een vloedberg. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Want aan de achterkant trekt het weer ietsje minder hard aan dan in het midden bijvoorbeeld. En nou ja, goed. Je kunt je voorstellen. Dan
wordt het trekt door de aarde heen.
Trekt de aarde door de aarde heen. Dan wordt die oceaanbel, zou je kunnen zeggen, die wordt uitgerekt. Aan allebei de kanten. Maar dat is... Dat
vind ik al moeilijk te begrijpen.
Dat is al moeilijk te begrijpen en dat klopt ook niet. Het probleem is dat die kracht die maan op de aarde uitoefent, die is verschrikkelijk klein. Als je bij wijze van spreken een gewicht van een kilo aan de maankant op aarde neerzet, dan trekt daar een kracht aan die een 10 miljoenste keer zo klein als de aantrekkingskracht van de aarde zelf.
Nou, dat hakt erin. Niet dus.
Dus dat betekent dus dat als je die kilo die daar staat, die ondervindt dus voortdurend een aantrekkingskracht van de aarde die 10 miljoen keer zo groot is dan de aantrekkingskracht van de maan. Er is geen beweging in te krijgen op dat moment natuurlijk. Want,
nee, dat niet omhoog valt, richting maan.
Dat valt gewoon in het niet.
Nee.
En als het wel zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat je niet alleen eb en vloed hebt in de oceaan op aarde. Maar dan zou bij wijze van spreken ook het water in een zwembad op en neer moeten gaan met de getijden. Want dan werken diezelfde krachten op.
Ja, maar er komt niks bij. Dus dat probeert dan uit zijn bad omhoog te komen.
Ja,
dat,
maar
dat lukt natuurlijk niet.
Een
golf is wat anders.
Ja, maar hoe ontstaat die golf dan?
Dat is ook weer waar, ja.
Ja.
Maar Eddie, red ons uit dit.
Ja.
Hij gaat nu vertellen dat het eigenlijk gewoon toverij is.
Nee. Het is subtieler. Het is subtieler dan zeg maar die berg die aan allebei de kanten ontstaat door de aantrekkingskracht van de maan. Dat is in principe wel waar, maar dat geldt in feite alleen maar precies op het punt op aarde wat recht onder de maan ligt. En precies op het punt wat precies aan de achterkant van de aarde zit op dat moment. Daarvoor klopt het verhaal wel een beetje. Daar werken dan relatief grote krachten op. Maar waar ook krachten op werken, dat zijn alle andere punten langs de omtrek van de aarde.
Hmm.
Alleen als je daar de krachten gaat uitrekenen, dan krijg je ja, wat men noemt vectoren. Maar je kunt die krachten dus zien als een soort pijlen, zou je kunnen zeggen. En die pijlen vanaf de zijkant van de aarde, die lopen een beetje schuin ten opzichte van die centrale pijl. He, dus dan moet je een beetje voorstellen. Op Wikipedia staat er ook wel een aardig plaatje van, dus dat kun je dan eventueel nog even opzoeken. Maar je krijgt dan een allemaal pijltjes die naar binnen wijzen, vanaf de zijkant gezien. Dus wat gebeurt er? Er is wel een kleine extra kracht, maar die kracht die doet niks anders dan het water vanaf de zijkant samendrukken, zou je kunnen zeggen, als een soort waterbed. En daardoor verzamelt het zich bovenkant en onderkant de oceaanwater. Het zijn wel allemaal hele kleine krachtjes, maar omdat het op elk punt op het aardoppervlak overal op die oceanen aangrijpt, wordt dat water langzamerhand een beetje naar binnen gedrukt.
Ja, als alle watermoleculen op aarde een klein stapje naar dat centrale punt gaat, dan schuift er uiteindelijk heel veel op.
Dan verschuift het heel veel op. En dat is natuurlijk ook letterlijk zo. Want diezelfde krachten, die werken op al die watermoleculen. En daardoor krijg je dus dat die vloedbergen ontstaan aan boven- en onderkant van de
Ja, je zou kunnen zeggen van op elke liter zeewater werkt maar die 10 miljoenste kracht.
Ja, maar er zijn heel veel liters zeewater. En
zo kun je toch miljoenen liters zeewater verplaatsen uiteindelijk.
Ja. En Hendrik merkt terecht op natuurlijk dat doordat die oceaanbekkens en al die, je hebt ook allemaal smalle zeeengtes en weet ik wat allemaal, dat water moet overal doorheen, kruip door, sluip door. Dus het is niet volmaakt, dat systeem, maar in principe is dit het hoofdverhaal.
Ik vroeg me nog af, als je naar de maan kijkt, dan valt vooral... Nou ja, vallen die kraters vooral op. Je hebt een aantal hele grote kraters. Die zijn dan wat donkerder vanaf de aarde gezien. Dan moeten ze behoorlijk diep zijn, stel ik me dan zo voor, als je dat verschil van die vier kan zien.
Ja, dat noemen we dan ook wel de maanzeeën. Dat zijn in feite oude inslagkraters, heel oud, van zeg maar de begintijd van de maan. Die later zijn volgelopen door vulkanische activiteit. Hè? Dus dat er vanuit in de omgeving ergens vulkanische activiteit is geweest. Dus lava uit het inwendige van de maan gestroomd. En die is in die bekkens gestroomd die eerder waren ontstaan door grote inslagen. En daardoor krijg je van die egale vlaktes. En die zijn ook wat donkerder dan de rest van de maan.
Ah, maar de maan was dus ooit vulkanisch actief?
Ja.
En dat is voorbij?
Voor zover we weten wel, ja. Voor zover ik weet zijn er door de Apollo nog wel maanbevingen gemeten. Dus er zit nog wel wat activiteit in die wereld, in die planeet zou je kunnen zeggen.
Ja, maar dat gaat dan om de hitte in het diepste van de maan.
Ja, het gaat om, ja, dat moet. Maar ik denk niet dat er, nee, er is op dit moment geen vulkanische activiteit meer, zeg maar, in de zin van dat er lava ergens uitstroomt of zo.
Dat zou er mooi uitzien als je dat zou, toch? Dat zou je wel, ja. Dat zou wel opvallen, toch?
Zeker als het op het donkere stukje van de maan.
Nou ja, als je dat bijvoorbeeld met een warmtecamera gaat bekijken, dan zou je op de maan dus gewoon mooie heldere plekken zien. Hè? Ja. Maar dat is zeker niet het geval.
Maar het is misschien niet eens bekend of er nog wel een vloeibare kern in de maan zit.
Nee. Dat is bij de maan sowieso al een lastig dingetje. Er zit wel een kleine ijzerkern in. En mogelijk ook nog wel iets van vloeibaar. Maar dat is zeker dat is heel onzeker. Ja. Ja.
En als je nou naar al die kraters op de maan kijkt, is dat gewoon wat er gebeurt met een rotsachtig object in het zonnestelsel? Als er verder niet... Nee, maar...
Als je onbeheerd achterlaat.
Ja, precies. Ja. Als je hem ergens parkeert en je laat er gewoon...
Je komt een paar miljard later terug en moet je kijken wat er gebeurt.
Ja.
Ja. Nee, dat is zo. Je moet je realiseren, de maan heeft geen atmosfeer. Dus dat maakt dat wat er eenmaal aan gaten ontstaat... Hè, wat er aan kraters ontstaat en dat soort dingen. Die blijven ook bijna onveranderd miljarden jaren lang bestaan. Hè? Dus die krater, dat telt alleen maar op. Er komen alleen maar meer bij. Op aarde hebben we ook heel veel kraters gehad, ongetwijfeld. Maar die zijn allemaal door erosieprocessen zijn die verdwenen. Op de maan heb je ook al erosie, maar dat is een ondergeschikt proces in feite.
Ja, dus als je op de maan komt, dan ziet het er eigenlijk nog steeds uit. Er ligt misschien wat meer maanstof. In de loop der jaren.
Ja, daar komt maanstof bij. Maar ja, maar en nou ja, goed, de zon.
Het ruimt ook niemand op.
De zon werkt erop in. En kleine meteorietinslaagjes en zo. Maar als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de maan. Je kunt nog steeds de bandensporen zien van de Apollo-astronauten. Ja. Die daar bij de laatste Apollo-missies hebben rondgereden. Hè? Ja. Dus er draait nog. Een soortement satellieten om de maan. En die maken op foto's van het oppervlak. En dan kun je gewoon die sporen van die banden nog zien.
Ik zag ook laatst plannen voor een... Als er dus echt meer landingen naar de maan komen. Bijvoorbeeld de Chinezen. Die zouden dan zomaar door dat historische Apollo 11 gedeelte kunnen lopen. Ja. En dat zijn dus allemaal plannen om dat een soort beschermde UNESCO-achtige erfgoedplek te maken.
Een beschermd interplanetair erfgoed.
Ja.
Oké, ik heb nu het gevoel, Eddie, dat ik inderdaad opnieuw heb kennis gemaakt met de maan. En een beetje snap hoe die zich door langs de hemel beweegt. En wat het eigenlijk is, wat de maan daar doet met de aarde en wat wij met de maan doen. Maar we hebben nog één aspect eigenlijk van de maan onbenoemd gelaten. En dat is hoe de maan daar ooit gekomen is. Want het is natuurlijk best wel... Ja, bijzonder, want we gaven al even aan dat de maan een van de grootste manen is in het zonnestelsel. Zeker als je het vergelijkt met om welke planeet draait hij dan heen. Dus ik wil eigenlijk wel weten, hoe is de aarde ooit aan de maan gekomen?
Waar komt de maan vandaan?
Ja. Ja, dat is een moeilijke vraag.
Ja, dat is zeg het nou maar gewoon.
Dat is een verbazingwekkend moeilijke vraag. Er zijn wel 10 theorieën over, als het er geen 20 zijn. En sommige daarvan zijn heel oud. En daarvan weten we inmiddels wel van dat het niet erg waarschijnlijk is dat het zo is gebeurd. De meningen erover zijn in de loop van de decennia natuurlijk ook wel behoorlijk veranderd. Maar er is nog steeds geen alles en iedereen overtuigende theorie op dit moment.
Oké, maar dat is op zich al best wel bijzonder om even te signaleren dat er zoveel ideeën zijn over hoe we aan de maan zijn gekomen.
Ja,
want,
ja.
Want je, nou ja, ik zei al aan het begin, ik neem hem voor lief. Ik bedoel, het is zo duidelijk dat hij daar is en zoveel mensen kijken ernaar en dan hebben we geen idee hoe hij daar gekomen is.
Nee, we weten eigenlijk niet waar die precies vandaan komt.
Kun je ons een beetje meenemen langs de ideeën
een beetje chronologisch,
ja, een beetje chronologisch.
Doorworstelen.
Dat is goed.
toen ik zeg maar op de lagere school zat, was een van de veel gehoorde theorieën dat de maan uit de aarde was geslingerd. Nog in de tijd dat onze planeet zeg maar niet was afgekoeld. Dus nog een beetje een bol van magma zou je kunnen zeggen. Die ronddraaide en die zou dan zo snel hebben rondgedraaid dat de maan er werd uitgeslingerd.
Ja, daar heb ik ook wel eens een plaatje van gezien.
Oh, daar waren prachtige plaatjes van. Het is echt heel leuk om die oude boeken nog
eens. Een soort geboorte van de maan.
Ja, dat is echt een soort celdeling.
Ja, precies.
Zou je kunnen zeggen. Sterker nog, men wist eigenlijk, had ook wel een idee waar dan ongeveer die van maan vandaan moest zijn geslingerd. Dat was dan uit wat men vroeger de Stille Oceaan, wat tegenwoordig vaker de Grote Oceaan wordt genoemd. Dat zou dan de plek zijn geweest waar die maan was uitgestulpt.
Daar liggen geen continenten, plek zat.
Precies. Het grote probleem, met die theorie zijn tal van problemen, maar een van de meest voor de hand liggende is dat oceaanbodemmateriaal op aarde, dat is een paar honderd miljoen jaar oud. Daar zijn de leeftijden goed van bekend. En dat heeft alles te maken met het verschuiven van die continenten. Dus die korst die verdwijnt op een gegeven moment weer in de diepte. En dan krijg je weer nieuwe korst. Dus dat is in een cyclus in van 200 miljoen jaar. Dus ouder dan dat kan het materiaal eigenlijk niet zijn.
200 miljoen jaar klinkt altijd als
dat heel klinkt
oud.
Klinkt heel oud, maar de maan is ruim 4,5 miljoen jaar, miljard jaar oud.
Maar dat wisten we misschien niet toen.
Nee, dat wist men toen niet. Hè. Als we er nu met de bril van nu naartoe kijken, dan weten we waarom dat bijvoorbeeld niet kan. Hè. En dat is een van de redenen waarom. Een andere reden is, waar men toen wel over had kunnen nadenken, is dat als je de positie van de Grote Oceaan bekijkt, dan ligt die zo vrijwel precies op de evenaar. En dat zou betekenen dat de maan, als die uit de aarde was geslingerd, ook min of meer in een baan rond de evenaar van de aarde zou terecht zijn gekomen. Maar dat is niet zo. De maanbaan die staat een stukje schuin op de evenaar. Ja. Dus dat verhaal, daar wringt het nodige. Wat wel interessant is om op te merken, is dat die theorie werd bedacht door George Darwin. En dat was een zoon van Charles Darwin, de beroemde evolutiebioloog.
Ja, en het is natuurlijk ook wel lastig om in de 19e eeuw, lijkt me. Want nu weten we hoe oud de oceaankorst is en hoe oud de maan ongeveer moet zijn. Maar om dan goede ideeën over het ontstaan van de maan te brengen. En zeker sinds 1969 is er natuurlijk wel veel veranderd als het gaat om onze kennis van de maan.
Oh man, look at the clip. Wow. I'll see twinning in there. Guess what we just found. I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. Better believe it.
Yep, there are
plants in there. What a beaut. That is really a beauty. And there's another one down there. Yeah, we'll get some of these.
Bag it up.
Ja, geweldig om naar te luisteren.
Ja, zo praten piloten als ze heel veel geologie hebben geleerd.
Pack it up, guys. In 1969 gingen natuurlijk Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins naar de maan. Maar daarbij is niet gebleven. En waar we hier naar luisterden was een fragment uit 1971. De Apollo 15 met daarin de astronauten David Scott en James Irwin. En ze vinden hier een stuk steen, Eddie. En ze zijn er behoorlijk enthousiast over.
Ja, Plagio Klaas. Ja.
Waarom zijn Scott en Irwin hier zo content mee met wat ze vinden?
Oh ja, dat is het soort steen dat je op aarde heel veel vindt.
en ze waren ernaar op zoek volgens mij, als ik het fragment goed volgde.
Het is natuurlijk fijn als je op de maan, waar natuurlijk van allerlei soorten stenen liggen, die over het algemeen nogal nondescript zijn, als je dan opeens iets vindt wat gewoon heel herkenbaar is.
Ja.
Het is een deel van de korst van de maan.
Ja.
En wat je heel veel vindt overal is, hoe heet dat, regoliet. Dat is de inslag
dat stof, ja, ja. Stof, puin. Ja.
En maar ook gesteente wat ontstaat bij inslag.
En ook vulkanisch spul, basalten, hebben ze ook heel veel gevonden. Maar dat zijn allemaal een beetje vormeloze stenen.
En je had het over crystalline rock.
Ja, crystalline. Ja, het heeft een kristalstructuur, ja.
Ja. En nu weet ik ook dat het meenemen van die maanstenen, dat was een van de hele concrete resultaten van al die maanmissies. Maar wat hebben we daar dan van opgestoken als het gaat om nadenken over hoe de maan gevormd is?
Het feit dat die maanstenen zo ontzettend veel op die van de aarde lijken, dat beperkt in ieder geval al het aantal mogelijke theorieën dat je erover zou kunnen hebben.
Ja, niet dat die is ingevangen, dat het eigenlijk van buiten komt.
Nee, want dan zou je verwachten dat zo'n samenstelling heel erg afwijkt van die van de aarde. En ook tegelijkertijd ontstaan, zeg maar, uit hetzelfde
bronmateriaal,
dat is ook niet zo waarschijnlijk. Want de maan heeft geen ijzerkern. Dus als je met hetzelfde bronmateriaal begint, dan zou je verwachten dat de maan ook een flinke ijzerkern zou hebben. Hè?
Dus, ja, want dat was eigenlijk de ontdekking. De maan is aardsteen minus ijzer.
Ja, daar komt het eigenlijk in grote lijnen wel op neer, ja. En dat is heel gek. En dan zou je zeggen van ja, hoe kan dat? Hè? En dat was dus in 1969 was dus de eerste maanlanding. Dan heb je nog een paar andere maanlandingen daarna gehad. En het was niet onmiddellijk duidelijk dat het een groot probleem was. Maar de geologen zaten daar toch wel een beetje mee. Van, ja, hoe kunnen we dat nou passen in al die oude theorieën?
Het dringt pas langzaam tot ze door.
Toen dronk het ze door dat ze met geen van die drie theorieën die er oorspronkelijk waren, dan nog iets konden.
En eventjes voor mijn begrip, wat Hendrik, wat jij even zo te loop zegt. Maar de maan is dus eigenlijk in chemisch, geochemisch opzicht een kopie van de aarde, maar dan moet je ijzer weglaten.
Ja, de ijzerkern voornamelijk. Hè? Dus er is al een kleine ijzerkern waarschijnlijk, maar die is veel, veel kleiner relatief gezien dan die van de aarde.
Ja. Wat gebeurt er dan in de jaren 70, zeg maar, als dat inzicht
dat kabbelt een tijdje door zo. En,
geen enorme
ruzie, maar iedereen begon verklaringen te bedenken of waarom ze dan toch met zijn oude theorie nog wel iets konden verzinnen, waardoor het dan wel geklopte, maar het werd gewoon echt een zootje. En toen waren er op een gegeven moment drie Amerikaanse geologen die waren in 1984 zo alert dat ze zeiden van nou jongens, dit moet nu eens een keer afgelopen zijn. We gaan een grote conferentie organiseren op Hawaii. En bekijk je eigen bewijsmateriaal nog maar eens goed. Het materiaal van de Apollo's, de theorieën die er zijn. En dan gaan we er gewoon net zo lang over vergaderen tot we het onderling eens zijn.
Een maanconclaaf eigenlijk.
Ja, alsof je een paus kiest, maar dan een theorie voor de ontstaan van de maan.
Ja. Ja, dus alle maangeologen en kenners ervan die komen bij elkaar. En het resultaat van die conferentie moet een soort consensus zijn.
Die theorie die eruit kwam werd ook letterlijk de consensustheorie genoemd. En dat is de theorie die eigenlijk de afgelopen decennia nog steeds gebruikt is. Dat is namelijk dat de maan zou zijn ontstaan door de inslag van een ander object, een object de grootte van Mars ongeveer, dat ook wel Theia wordt genoemd. En die zou met de aarde in botsing zijn gekomen, schampende botsing. En daarbij zou veel materiaal van de aarde weggeblazen, de ruimte in. En nou ja, goed, uiteindelijk is het materiaal van Theia en van de aarde samen is de maan geworden en de aarde is weer min of meer hersteld, zou je kunnen zeggen.
Maar als jij het hebt over die spectaculaire plaatjes uit jouw jeugd van zo'n maan die wordt weggeslingerd uit de aarde.
Ja.
Als ik me dit zo voorstel.
Ja, dat is nog veel spectaculairder.
Ja, want ik zie nu voor me dat er dus twee hemellichamen op elkaar botsen.
Ja, nou, schampen.
Schampenbotsing.
Het,
ja, ja.
Het, is bijna een soort astronomisch biljart.
Ja, ja, maar dan biljartballen die elkaar stuk maken. Ja,
ja, ja. En is het dan in de fase dat de aarde ook nog een beetje vloeibaar is? Is het zo oud?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel vrij. Ja, dat is vrij kort na de vorming van de planeet. Dus in ieder geval van binnen was de aarde nog steeds groter.
Dus dat is maar een heel klein korstje op dan.
Ja. 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 Dus zeg maar twee. Dus, ik stel me een soort M&M voor. Zo.
M&M?
Ja, die hebben ook een heel dun schilletje. Voordat je bij de chocola komt.
Ik zat toch aan het cirkel de bol vorm te denken.
Oh nee. Nee, maar dus nou ja, maar dan heel groot. Kijk, in heel veel science fiction films worden er altijd planeten opgeblazen.
Ja,
maar dit is dus gewoon een serieus idee.
Ja, dat is een serieus idee. Dat is het nog steeds, hoor. Het is niet zo dat het nu inmiddels is afgeschreven. Maar er zijn wel wat problemen mee die moeilijk verklaarbaar zijn. Dingen die van de maan die moeilijk verklaarbaar zijn door deze theorie.
Wat is er dan? Verklaart het wel goed? Dat ijzerverschil, dat lost het wel op, of niet?
Dat is op zich wel goed. Want dat ijzer bleef gewoon in de aarde. En dus het alleen maar een stukje mantelmateriaal van de aarde zou zijn afgekeerd.
Ja, dus de aarde moet al wel ver genoeg ontwikkeld het zijn. Het moet al gedifferentieerd zijn. Naar binnen is gezakt.
Ja, dus het ijzer was al grotendeels in binnen gezakt. Ja,
dus dat probleem lossen we op. Maar welke nieuwe problemen creëert de Theia-theorie?
Nou, een van de problemen waar de Theia-theorie al mee kampt, is dat hemellichamen ter grootte van Mars, die vind je niet op elke straathoek in ons zonnestelsel bijvoorbeeld. We hebben één planeet ter grootte van Mars, en dat is Mars zelf.
Heel gek.
Ja, en die is er nog. Dus dat was hem niet. Ja, dus het is al gek dat er nog zo eentje.
Waar is die gebleven?
De restante is de maan geworden uiteindelijk.
Als die te grote van Mars was, dan was.
Ja, deel is naar de aarde gegaan en deel is naar de maan gegaan. En als je computersimulaties uitvoert, dan kun je ook precies zien waar welk materiaal, dus waar het aardse materiaal blijft, waar het Theia-materiaal blijft. En daar zit nou juist een van de grote knelpunten. Want die simulaties laten zien dat de maan eigenlijk voornamelijk uit Theia zou moeten bestaan. En Theia kwam ergens anders vandaan.
Want Theia is zeg maar dan de protomaan, zeg maar.
Ja, nou ja, de indringer, hè? Dus ja. Het inslaande object. En het kan bijna niet dat die van zo dichtbij kwam, zo dichtbij de aarde vandaan kwam, dat zijn samenstelling bijna identiek was. Hij moet haast een afwijkende samenstelling hebben.
Nee, omdat op iedere plek rondom die zon is er een ander evenwicht van licht en zware stoffen.
Precies. Dus je kunt Mercurius materiaal kun je heel goed onderscheiden van het materiaal van Venus. Van Venus weer heel goed van de aarde en de aarde weer heel goed van Mars. Dat is geen enkel probleem. Maar tussen aarde en maan zit er juist heel weinig verschil. En als dan er een Theia tussen heeft gezeten. Het is heel moeilijk om daar een
Nou, jammer. Maar, volgende theorie.
Nee, want er is nog één dingetje. Want dat de aard als een beetje schuin staat. En dat we dus seizoenen hebben eigenlijk.
Ja.
Is dat iets wat Theia dan wel goed zou verklaren? Ja, dat we een tik hebben gekregen van een andere joekel?
Dat is dan weer een van de voordelen van die botsingstheorie. Is dat die scheve stand van de aarde daar best wel goed bij past. Hè?
Ja, want dat hebben andere planeten niet?
Nou, sommige wel. Sommige in extremum zelfs. Venus.
Die draait de andere kant
op. Die staat op zijn kop in feite. En Uranus die ligt op zijn kant. Dus het gebeurt wel vaker. Dus op zich is het botsingsverhaal ook weer niet zo onplausibel. Hè? Dus het is. Maar goed. Maar er is nog één punt. En dat is dat van de maan werd ook in de Apollo-tijd gedacht dat die kurk en kurk droog was. En ze heel weinig vluchtige stoffen bevat. En het meest bekende vluchtige stof is natuurlijk water. Maar de laatste jaren ontdekken we eigenlijk dat ook in de maangesteentes relatief veel water zit.
Dus in het gesteente zelf?
In het gesteente zelf.
Als je dat helemaal uit zou wringen, zeg maar, in het lab, dan heb je een plasje water. Nou, maanwater.
ik weet niet hoeveel maan je moet uitpersen om een glaasje water, maar het idee is dat wel, ja.
Iets voor de rijken der aarde stel ik dus ook voor. Een flesje. Maar er zit gewoon water.
Er zit water in het maangesteente. En dat is heel moeilijk begrijpbaar als je een kolossale botsing hebt gehad, waarbij zo'n beetje de hele aarde uit elkaar viel en Theia ook.
Ja, en ook heel veel hitte vrijkomt.
Waar heel veel hitte vrijkwam, dat de maan dan nog zoveel water bevat. Dat is bijna ondenkbaar, ja. Dat is heel gek.
Maar dan zitten we dus in de situatie dat...
Nou, leuke consensus.
Dat ja. Maar dit was het resultaat van die consensusconferentie in 1984.
Ja, dat is 1984.
Maar sindsdien zijn er dus maangeologen doorgegaan met het bedenken van theorieën.
Het bedenken van theorieën gaat door. En er zijn er weer een heel stel. Maar ja...
Noem eens welke moderne theorie spreekt jou aan?
Nou, de modernste dat is wat men noemt de synestia-theorie.
Synestia.
Ja.
A synestia gives us a new way to solve the problem of the origin of the moon. We propose that the moon formed inside a huge vaporous synestia. The moon grew from magma rain that condensed out of the rock vapor. The moon's special connection to Earth is because the moon formed inside the Earth when Earth was a synestia.
Het klinkt bijna magisch wat
je hoort. Ja, je krijgt een new age gevoel bij zo'n
maar
verhaal.
Wat is het?
We luisteren hier naar Sarah Stewart trouwens. Dat is een astronoom van...
Planeet... Wetenschapper heet dat tegenwoordig, want astronomen die houden zich voornamelijk met dingen verder weg in het heelal bezig. Maar planeetwetenschappers die houden zich met speciaal met dit soort toestanden bezig. Ja.
Oké, we luisteren hier dus naar planeetwetenschapper Sarah Stewart van Harvard. Wat bedoelt zij met een synestia?
Nou, in feite gaat zij uit van hetzelfde botsingsverhaal, dus met een Theia-achtig object. Maar die botsing die zou volgens haar zo hevig zijn geweest dat de hele boel verdampte. Dus aarde... En Theia zouden gewoon compleet zijn verdampt tot een soort gasvormige magma, zou je kunnen zeggen.
Dat gasvormige magma.
Ja, ik weet niet hoe
verdampt
het al. Ja, tot een wolk van
silicium en basalt.
Ja, van alles en nog wat er aanwezig was. En dat zou weer zijn neergeregend. Maar dan verdeeld over twee objecten. De ene werd dan uiteindelijk de definitieve aarde. En de andere werd uiteindelijk de maan zoals we hem nu kennen.
Ha, maar waarom is er dan geen ijzer op de maan?
Nou, dat kun je wel verklaren. Want degene die de sterkste aantrekkingskracht heeft... die heeft ook de grootste greep op de zware...
Op de regen.
De zware regen, zou je kunnen zeggen. En dat is wel enigszins te begrijpen.
Maar dat kan je uitrekenen natuurlijk.
Dat doen ze ook. En daar hebben ze ook computersimulaties van gedaan. En dan krijg je wel een redelijk plausibele combinatie van aarde en maan.
Maar de synestia is dus een wolk van verdampt gesteente.
Een wolk van verdampt gesteente. Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
En deze theorie, als je die tegenover de Theia-theorie zet, dan is Theia is veel meer twee relatief complete bollen die op elkaar knallen. En ook als twee bollen bijna weer
schampend,
uit elkaar gaan.
Ja, schampend. Hè? Ja. Dus dat bleef veel over van allebei.
Ja. En terwijl nu gaan we dus...
Alles wordt hier in één keer in een grote smeltpot gedouwd. En elk krijgt ongeveer hetzelfde spul.
En dan was de bezoeker, die was er ook volop op de aarde.
Bijvoorbeeld, ja.
Dus we zijn van schampen eerder naar een voltreffer gegaan. Ja. Oké, ik vind het wel... Hij is zo mogelijk nog visueel spectaculair.
Inderdaad.
Ja, maar ik moet eerlijk bij zeggen, hij is ook vrij nieuw. De theorie die is eigenlijk nog maar ruim een jaar oud, denk ik, dat hij voor het eerst gepubliceerd is. Dus het is...
Ja, hij gelooft het nog niet.
Nou, ja... Ik denk dan...
Je hebt al meer theorieën langs zien komen.
Ja, je hebt zoveel theorieën zien passeren. Dan denk je ook van, ja, misschien moet het wel gewoon eens een keer iets heel anders worden gezocht. En ik ben niet de enige die dan denkt.
Maar waar zit het zere punt in dit idee?
Het probleem met al die inslagscenario's is dat je door kleine variaties in snelheden, groottes, richtingen... Je kunt het op 100.000 verschillende manieren doen. En dat kun je ook allemaal doorrekenen. En er komt altijd wel iets uit wat enigszins op de maan lijkt.
Maar je bedoelt dus, als je hebt zo'n idee en dan doe je een simulatie, maar dan klopt het niet. En dan denk je, nou, dan maak ik die invalbrok, maak ik iets groter of iets langzamer. Ja. En dan klopt het ineens.
En je blijft net zo lang aan de knoppen draaien, zou je kunnen zeggen, totdat het verhaal zoveel mogelijk op onze maan lijkt. Hè,
we moeten toch ergens vandaan komen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Je kunt het experiment niet herhalen. Dat is natuurlijk altijd een beetje een naar effect met dit soort theorieën.
Maar er is nog niet een killing argument tegen deze theorie.
Nou... Vast wel, maar ik heb nog Ik heb het nog niet echt onderuit zien halen. Maar het is nog vroeg.
Maar zou er een bepaald soort experiment of gesteente te vinden zijn waarvan je kan zeggen van nu hebben we echt een heel krachtig bewijs voor synestia?
Ik denk dat juist die synestia-theorie, dat is eigenlijk de grote uitveger, hè, zou je kunnen zeggen, die alle verschillen wegwerkt.
Ja. En, ijzer, alles past erin.
Natuurlijk. Alles past er natuurlijk op een gegeven moment in. En dus dat is ook wel een beetje het nare van zijn theorie. Dat heb ik altijd. Ik heb een beetje iets tegen theorieën die in één klap alles verklaren. Dan denk ik van, dat is te mooi om waar te zijn.
Ja, maar dan had jij ook nooit aan de evolutietheorie gegaan in 1859.
Ja, misschien wel niet.
Dat verklaarde, het past allemaal net en mooi.
Ja, in werkelijkheid is het ook pas 50 jaar later echt goed geaccepteerd.
Dat is ook weer zo. Maar het is... Het is sowieso bijzonder om even bij stil te staan dat er dus vorig jaar, of in ieder geval de afgelopen tijd, een nieuwe theorie over de maan is ontwikkeld die serieus genomen moet worden.
Ja, en dat is niet de enige.
Nee.
Want we hebben er ook nog eentje van Nederlandse bodem.
Nou, een derde verklaring, daar ben ik zelf wel een beetje een fan van, is dat er helemaal geen grote botsing was. En dat de maan gewoon een stukje aarde is dat nu in een baan rond de aarde vliegt op een of andere manier. Dat is geen populair model helaas nog, maar het is eigenlijk wel logisch, want dat verklaart waarom de maanstenen zo op de aardse stenen lijken. Toch zijn veel wetenschappers nog sceptisch over dit alternatieve idee. Want de vraag is, hoe krijg je nou een stukje aarde in een baan om de aarde? Hoe maak je dan de maan? Nou, er is een extreme mogelijkheid en die zegt dat er diep in de aarde een grote natuurlijke explosie is geweest die gewoon een stukje aarde heeft weggeslingerd en dat is de maan geworden. Maar veel mensen houden niet zo van exploderende aardes, dus dat vinden mensen nog wat lastig. Maar misschien hoeft dat helemaal niet. En we weten dat vandaag de dag natuurlijk de aarde in 24 uur om haar as draait, hè? Dat is één dag. Maar we weten ook dat dat vroeger sneller is gebeurd. Ja? Dagen waren in het geologische verleden veel korter dan nu. En er zijn steeds meer mensen die geloven dat je, toen je de maan hebt gemaakt, 4,5 miljard jaar geleden, dat toen een dag op de aarde misschien maar 2 uur duurde. Dus dat de aarde meer dan 10 keer zo snel rondging als vandaag de dag. En als je dat doet, dan slinger je eigenlijk stukjes van de aarde zonder enig probleem weg de ruimte in. Ja, de evenaar van de aarde wordt dan instabiel. Je draait zo hard rond dat je gewoon klodders aarde de ruimte in kunt schieten. En misschien is zo wel de maan ontstaan.
Ja, Eddie, we hoorden hier Wim van Westrenen.
Ja, en wat we noemen planeetwetenschapper van de Vrije Universiteit Amsterdam.
En die stelt zich voor de aarde, die tolde eigenlijk zo snel dat er, ja, dus voortdurend raakten we eigenlijk stukjes kwijt. Dat ging weer een beetje.
Ja, dat is een manier, ja.
Parkeer nooit je auto op de evenaar.
Ja, ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet. Hè. Het is wel een compleet andere theorie. En hij merkt er recht op dat een aantal van de knelpunten die je met het botsingsscenario, die werk je hiermee weg. Zonder dat je nou de hele boel moet laten verdampen. Je hoeft er geen andere botsende planeet bij te halen.
Maar even voor de goede orde. Dus dan zap. Hij draait zo hard dat er allemaal stukken rots af willen, en allemaal van de buitenkant. Dus niet met ijzer. Dus dan de korst.
Ja, korstmateriaal voornamelijk. Ja.
En dat komt dan dus ergens in een baan om de aarde. En dat klont het dan langzaam bij elkaar.
Ja. Heel mooi hoe jullie zich gewoon hier aan spreken waren.
Datzelfde scenario wordt ook toegepast bij de manen, sommige manen van Saturnus bijvoorbeeld. Hè? Kleine ijsmaantjes die dan ook uit ringmateriaal zijn samengeklonterd. Dus op zich kan het.
Maar wat me dan het probleem voor de hele discipline van maanwetenschappers lijkt, is dat het zo moeilijk te falsifiëren theorieën zijn. Dat is toch, zien we hier niet een beetje een wetenschap op drift?
Dwalende wetenschap, ja.
Op zoek naar een beetje vastigheid. Ja,
een soort samenklontering van ideeën eigenlijk.
Ja, en dan heb je nog niet eens de meest exotische gehad. Hè, want je hebt nog het idee dat de maan van Venus is gejat. Je hebt nog dat de maan in feite een botsing van twee planeten van twee manen is geweest. Dus er zijn er nog een heel stel. Dus je moet echt op dit moment constateren dat er van een consensus, een echte consensus, is het eigenlijk geen sprake meer. Het gaat nu weer alle kanten op. Dus er is echt behoefte aan nieuwe informatie. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Alles wordt nu gedaan aan de hand van dezelfde basisprincipes. We kennen de maanstenen, we weten ongeveer. Dus dat verhaal
we hebben honderden kilo's maanstenen.
Dus dat is het materiaal waar we het mee moeten doen.
Maar die zijn ook al honderden keren omgedraaid door iedereen.
Dat valt me wel mee.
Nou, ja, het meeste ligt nog steeds in kluizen. Ja, dat is nog onaangetast.
Ontzettend zuinig mee geweest.
Maar de wetenschap zit dus een beetje vast daarin.
Nou, je kunt wel merken dat hier echt behoefte is aan nieuwe input. Hè. Dus zeg maar...
Een nieuwe maanmissie, pleit je voor.
Een maanmissie en dan niet alleen maar voor de leuk. En kijk, ons eens eventjes leuke maanlanding doen, maar gewoon...
Nou.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, die gebeuren ook. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat je eigenlijk zou willen is dat er gewoon eens een keer een goed georganiseerde geologische missie naar de maan gaat.
Maar wat zou je dan doen? Want ze hebben meer dan rotsen op. Kan je toch ook niet doen?
Dat nou, je kunt gaan boren, hè? Je kunt de diepte ingaan. Je kunt dan je kunt ook op verschillende plaatsen, want bijna al het materiaal dat het nu toe is verzameld, dat komt zeg maar uit een brede strook rond de Evenaar. Voor een belangrijk deel ook nog in die maanzeeën vandaan. Dus je wilt eigenlijk gewoon een wat completer beeld krijgen van die wereld. En dat lukt tot nu toe niet.
En een maanboring, dat zou gewoon... Ik bedoel, op Mars wordt het al geprobeerd.
Nou ja...
Nog niet.
Op Mars staat een apparaat dat ook een soort met hamertje in de... Met zichzelf de grond in hamert. En dat lukt niet zo goed, want hij hamert zo goed dat de marsbodem die eronder zit, die wordt zo compact dat hij er niet meer doorheen komt.
Oké, maar het
niet zo goed gaat. Omgekeerd gezegd, graaft hij zijn eigen graf. Ja.
Maar het wordt op Mars in ieder geval gepoogd. En dat kun je van de maan zeggen.
Is dat nog niet heel grootschalig gebeurd? Ze hebben wel geloof met wat grondboren daar zitten
stoeien. Ja, astronauten. Ja. Maar zo'n karretje als wat er op Mars rijdt.
Elke theorie brengt een soort, laat een soort sporen na. En die zou je weer kunnen terugvinden op het moment dat je de serieus gaat zoeken
in de maan. Van de bestaande modellen zou je eigenlijk gewoon van de mensen willen weten. Van nou, wat betekent dat? Wat betekent jouw model nu concreet voor de samenstelling van de maan? En schrijf dat nou allemaal eens een keer netjes op. Dat is vast al een keer gebeurd hoor. Nu gaan we gewoon eens kijken. Nu gaan we op de maan kijken. Gaan we precies in kaart brengen van wat zit waar, op welke diepte en welke theorie past daar het beste bij. En dat komt maar niet op gang.
Toch denk ik, omdat de maan zo'n... wij hebben het nu als geologisch fenomeen bekeken, maar dat het vaak als prestige object wordt gezien voor ruimtevaart, denk ik.
Ja, nou in het begin zeker.
Nu nog steeds, toch?
Nu nog steeds. Nu wordt het wel steeds vaker in verband gebracht met toekomstige missies naar Mars. Hè?
Maar ik denk ineens dat ik... op een gegeven moment is de NASA naar leven gaan zoeken. En daarom zijn ze natuurlijk naar Mars gegaan.
Ja, dat ze op de maan niet aantreffen.
Nee,
maar terwijl ik...
De biologen hebben de macht gegrepen bij de NASA.
Maar ik vind het wel... Jammer, want als ik dan weer helemaal terugga naar mijn eigen achtertuin en ik kijk naar die maan en dan is de aanvullende gedachte die ik daarbij kan hebben vanaf nu, maar we hebben geen idee waarom die daar hangt.
Het wonder blijft.
Ja, ja. Dat is eigenlijk wel...
sneu staat. We zitten nu, inmiddels 50 jaar na Apollo en eigenlijk zijn we nog net zo ver als toen. Zou je kunnen zeggen.
Dus het blijft een mysterieuze buur?
Het blijft een mysterieuze buur,
en dat zal voorlopig ook niet veranderen?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, nou dat is iets om de volgende keer aan te denken als je naar de hemel tuurt en een wassende of afnemende maan ziet. Dankjewel, Eddie Echternach, dat je ons wilde bijpraten over wat er wel en vooral niet bekend is over de maan. Hendrik Spiering, ook bedankt.
Hoi.
Michel Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. En het strijkkwartet dat je hoorde aan het begin en einde van deze aflevering is het Dudok-kwartet. Ze spelen Ravel. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering.